Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is opnieuw een voorrecht dat we samen mogen zijn in die ene naam, de naam van de Heer Jezus. En dat we opnieuw het woord van God mogen opendoen. Jullie weten dat ik, als ik hier ben, dat ik spreek over Leviticus. En de laatste keer toen wij hier waren met mijn gezin samen, toen heb ik hier mogen spreken over Leviticus hoofdstuk 13. En na 13, weten we allemaal, er komt hoofdstuk 14. Dus ik wil vandaag gaan nadenken met jullie uit Leviticus hoofdstuk 14. Leviticus 13, waar we de vorige keer hebben over nagedacht, daar hebben we gezien dat de priesters wetten krijgen om te onderscheiden of iemand rein is of iemand onrein is. Dus als iemand bepaalde verschijnselen had van melaatsheid, dan moest je bij de priester gebracht worden. En dan moest de priester heel nauwkeurig bekijken wat hij of zij voor een ziekte had. En dan werd diegene rein of onrein verklaard. En als je dan onrein werd verklaard, dan moest je buiten het kamp gestuurd worden. Daar was jij als eigenlijk werd je beschouwd als een levende dode. Dat was eigenlijk verschrikkelijk. Dan kwam je buiten het kamp, mocht je niet meer binnen het kamp van Israël zijn. Maar dan werd je volkomen daar buiten gehouden. Op een eenzame plek, op een verschrikkelijke plek. En eigenlijk wachtte elke melaatse de dood in die tijd. Maar we hebben ook gelezen in hoofdstuk 13, vers 12 en 13, dat er staat als iemand dan gebracht werd bij de priester en de priester ontdekte dat er die melaatsheid over zijn hele lichaam was, dan werd hij wonder boven wonder rein verklaard. En dat er een heel mooi foto of een picture was eigenlijk, waar we de vorige keer over hebben nagedacht, dat als melaatsheid een beeld van de zonde is, dat iemand die volkomen in het licht komt en erkent ik ben een zondaar, daar is hoop voor. Want Jezus Christus is gekomen voor zondaren. Het is een heel mooi beeld wat we daarin konden terugvinden. Dat de Heer Jezus, ja, melaatse, ook vandaag die geestelijk melaat zijn door de zonde, dat Hij ze wil reinigen. Maar God vraagt van ons volkomen in dat licht te komen. Te komen tot de Heer Jezus Christus. We hebben het dan ook gezien uit Markus hoofdstuk 1. Dat hoef je allemaal niet op te zoeken, maar in elk geval bij Markus 1 hebben we gezien dat er een melaatse was die tegen alle veroordeling in toch de stad binnenkwam. Want hij mocht heel de stad niet inkomen. Maar tegen alle veroordeling in ging hij de stad binnen en wierp zich op de grond bij de Heer Jezus. Deze man die van top tot teen melaats was. Met andere woorden, hij erkende eigenlijk, ik ben een zondaar. En hij wist dat Jezus hem kon genezen. Het was geen vraag. En dat hij het ook wilde. Als u wil, reinig mij. En dan is de Heer Jezus daar die zijn hand uitstrekt. Die niet onrein werd, want als je een melaatse aanraakte, dan zou je eigenlijk onrein worden. Maar Jezus raakte die melaatse aan en die zei, ik wil het, word gereinigd. En zo werd die melaatse gereinigd. En zo is het ook Gods verlangen ook vandaag. Door de Zoon der Jezus te openbaren aan deze wereld. Dat mensen die melaat zijn door de zonde, gered worden door zijn offer, door zijn dierbaar bloed. En toen hebben we ook gezien dat die man die genezen werd van melaatsheid, dat de Heer Jezus tegen hem zegt, denk erom, in vers 44 uit Markus 1, dat zal ik nog even voorlezen. Hij zegt en zeide tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Dus hij mocht niks vertellen, hij moest eerst terug naar de tabernakel gaan, of naar de tempel gaan in die tijd, moest hij terug volgens de principes uit Leviticus handelde. Die melaatse, moest die melaatse handelen. Dus Jezus zegt, ondanks dat die man genezen werd, moest hij toch teruggaan naar de tempel om daar zich te laten zien aan de priesters. En dat de priesters met hem datgene, het ritueel, moesten gaan doen wat in Leviticus beschreven staat. En misschien was het ook wel voor de familie, want in die tijd, als jij melaats was geweest, maar je kwam dan bij je familie, maar je was niet bij de priester geweest, dan werd er misschien de familie ook nog wel bang van, is je wel echt genezen van melaatsheid? Maar als je nou kon getuigen, ik ben bij de priesters geweest en ik ben rein verklaard. Ja, wat een feest moet dat geweest zijn. Dat ook hij dan thuis kwam en dat geweldige wonder heeft mogen vertellen. En ook daarna aan vele anderen. En dan komen we aan in Leviticus hoofdstuk 14. En daar gaat het eigenlijk over iemand die melaats is geworden en buiten de legerkamp verkeerde. Maar daar wonder boven wonder genezen werd. En de priester moest dan bij hem gaan komen om hem ook dit ritueel te gaan doen. En dat wil ik ook met jullie gaan lezen. Het is een heel lang hoofdstuk. We gaan niet alles lezen. Het zijn 57 versen. Daar zijn we wel even bezig. Er is heel veel uit te halen. Maar ik hoop een paar mooie dingen met jullie eruit te halen. En ik lees eerst even een paar kopjes voor. In hoofdstuk 14, 1, vers 1 tot en met 8. Daar gaat het over het reinigingsritueel buiten het kamp. Dat is even goed om te weten. Buiten het kamp gebeurde dit reinigingsritueel van vers 1 tot en met 8. Vers 9 tot en met 20. Dat is een reinigingsritueel binnen het kamp. In de tabernakel. Daar zullen we straks ook iets van zien. En dan lezen we vers 21 tot 32. Daar gaat het reinigingsritueel voor de armen. Die dus geen of weinig geld hadden. En dan lezen we in vers 33 tot 53. Daar gaat het over het reinigingsritueel voor de huizen. Die ze nog in bezit zouden gaan nemen in het land Kanaan. En als laatste vers 54 tot 57. Dat is het slot van hoofdstuk 14. Daar gaat het over dat al die wetten opgeschreven zijn in vers 57 om te onderwijzen of welke dag iets onrein en op welke dag iets rein is. Of onrein is en rein is. Dit is de wet voor de melaatsheid. Dus God had deze wetten gegeven om te kijken of iets onrein is of iets rein is. En zo is het ook Gods woord wat wij mogen bestuderen in ons geestelijke leven en mogen onderzoeken om te kijken of het ook in ons leven of in de gemeente nog onreinheden zijn die we mogen opruimen voor het aangezicht van God. Goed, laten we lezen Leviticus 14 vers 1. De Heere sprak tot Mozes: dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat zie de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende reine vogels neemt. Cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men die ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet het alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Even tot zover. Heel duidelijk staat in vers 3 dat de priester die gehoord had, er was dus bericht gebracht aan de priester dat er iemand was die wonder boven wonder genezen verklaard was. En vanuit het Oude Testament als iemand genezen werd, dan lezen we eigenlijk overal dat elk Israëliet wist dat heeft God gedaan. Hoofdstuk 15 kun je dat ook lezen. Als je zondigde, dan kon je de ziektes verwachten. Maar als je de Heere gehoorzaam was, dan bleef je gezond. Hij, en dat staat ook heel duidelijk in Exodus 15, dat hij de Israëlieten hun geneesheer was. Dus heel duidelijk wist de Israëliet, als iemand genezen werd, dan was dat door de Heere God dat hij genezen werd. Een wonder gebeurde er. Maar hij mocht dan nog steeds niet het kamp binnenkomen. De priester, vers 3, moest buiten het kamp gaan om naar deze nog ongereinigde Israëliet te gaan reinigen. Dus als wij ook gered zijn, er zitten heel veel beelden in. Ik heb er ook boven gezet. Voortdurende reiniging. Dat is niet eenmalig in ons leven. Maar voortdurende reiniging, dat gaat maar door in ons leven om ons steeds meer te maken naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De priester moest dus buiten het kamp gaan, want die Israëliet die mocht niet binnen het kamp komen. Er moest dus eerst een reinigingsritueel plaatsvinden. Zo lezen we in het Nieuwe Testament, in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 9, er staat zo mooi, er staat: hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Vers 10 zegt: hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Die melaatse mocht niet terug het kamp in. Er was scheiding gekomen door melaatsheid. We weten allemaal, ieder mens van natuur is gescheiden van de Heere God. Maar het wonder was dat God zelf zijn zoon zond buiten het kamp. De Heer Jezus was daar, waar leven was, bij de Vader. Daar waar hij de drie enige God bij elkaar waren. In volledige harmonie. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En Johannes zegt dat God zijn enige geboren zoon gestuurd heeft naar een onheilige, duistere wereld. Zo moest deze priester, ook al hier in het Oude Testament waar zo mooi heen wijst ook naar de Heer Jezus, die moest buiten het kamp gaan om deze Israëliet te gaan reinigen. Wie is er in staat, ook vandaag, als we Jezus niet kennen, wie is er in staat om zichzelf te reinigen? En zelfs na wedergeboorte, wie is er in staat om zichzelf te reinigen? Dat moeten we allemaal erkennen, we hebben er één nodig. Dat is de Heer Jezus. Maar dat begint dan met de blijde boodschap dat Jezus gekomen is naar deze duistere wereld om ons rein te verklaren. Omdat Hij volkomen de prijs heeft betaald aan het kruis van Golgotha. Christus, daar moet de nadruk op liggen in ons leven. Het gaat om zijn glorie. Dus zowel de priester moest naar buiten het kamp, een prachtige heenwijs dat de Heer Jezus ook, ja, die zijn legerplaats zou je kunnen zeggen, de hemel heeft verlaten naar deze en naar deze duistere wereld is gekomen. Dus nog één keer vers 3, en de priester moest buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat zie de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem gereinigd wordt. Heel duidelijk staat hier dat die Israëliet niet zichzelf reinigde, maar hij werd gereinigd. Zo kunnen we ook soms in een kramp komen. Ook als we de Heer Jezus ook al mogen kennen. En ik moet rein zijn. En we zijn continu bezig en kijken naar binnen. En we proberen onszelf op te knappen. Maar we komen tot ontdekking dat het niet lukt. Dan moeten we steeds weer terug naar Jezus. Steeds weer naar Hem. Hij is de enige alleen die ons kan reinigen. We moeten naar de Heer Jezus gaan. Als we meer van zijn schittering mogen zien. Dat Hij de heerlijkheid heeft verlaten en naar deze duistere wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, te reinigen, ja, te maken naar zijn beeld. Als we daar meer van mogen gaan zien, dan komt ook dat verlangen vanzelf mee. Heer, ik wil voor u leven. Ik wil rein zijn voor u. Maar ik heb u nodig, Heer Jezus. En uw bloed is gegeven. Daar mogen wij gebruik van maken. Dus hij werd gereinigd. Dus de priester moest opdracht geven dat men hem die gereinigd wordt. En dan staat er, vers 4b, twee levende, reine vogels neemt. Er staat niet bij dat het per se duiven moesten zijn. Want we lezen in de Bijbel over op meerdere plekken dat er meerdere soorten reine vogels ook de Arkel ingingen. Dus er was geen wet voor dat het per se, zoals in Leviticus hoofdstuk 1, ook kunnen lezen dat er een duif geofferd kon worden. Nee, het gaat hier over twee reine vogels. Dus er waren meerdere varianten vogels die gebruikt hiervoor konden worden. En hij moest meenemen, dus twee reine vogels, cederhout, karmozijn en hyssop. En dit alles bij elkaar, alleen al deze zin, daar zit al zoveel in. Deze vier dingen, dus twee reine vogels, cederhout, karmozijn en hyssop. Nou, cederhout, dat staat heel mooi voor de koning van de bomen. Geweldige, kolossale bomen. Nou, de koning der aarde, de Heer Jezus Christus, de koning der koningen, alles wijst daarheen. Die hing ook aan een hout, aan het ruwhouten kruis. Dus ook dat cederhout komt ook hier weer, het hout al terug in het Oude Testament, waarvan wij weten dat Jezus 2000 jaar geleden gekomen is om zijn leven te geven aan een paal. Aan het kruis van Golgotha. Cederhout. Hout komen we vaak tegen, ook in het Nieuwe Testament, omdat Jezus daaraan stierf. Karmozijn. Nou, karmozijn, dat werd gemaakt van een speciaal diertje, van een worm. Deze worm, dat is niet de regenworm waar wij misschien als eerste aan denken, maar dat is een speciaal beestje. Een heel klein beestje waar een soort vloeistof uitkomt. En daar wil ik ook vanmorgen iets over delen. En dan moet u even, nou, u hoeft er niet naartoe te gaan, maar in Psalm 22, daar is de profetie over de Heer Jezus. En wat staat daar in Psalm 22, vers 7? Daar staat maar, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Dus in het Oude Testament wordt hier een profetie beschreven in Psalm 22 vers 7. Dat Jezus zich vergelijkt met een worm. En dan moeten we weten wat het voor een worm dan is. Want waarom zou Jezus zich vergelijken met een worm? Nou, voor het woord worm in het Hebreeuws staat er tolaat. Ik weet helemaal niet of ik het goed uitspreek, maar dat doet er even niet toe. En het woord tolaat is hetzelfde woord als voor scharlaken of karmozijn. Beide waren stoffen die rood gekleurd werden door dit beestje. En deze worm die heet Coccus illicis. Dat kun je ook vinden op internet, op YouTube als je het intikt. Dat is al geweldig als we daarna gaan kijken naar deze worm. Als Jezus zich vergelijkt naar deze worm, met deze worm, dan zouden we wat dieper moeten inzoomen. Wat houdt deze worm dan in? Als het hetzelfde woord is als voor scharlaken en karmozijn. Dan zien we hier in Leviticus 14 dat hier ook karmozijn moest die priester nemen om die persoon rein te verklaren. Nou, die worm, die Coccus illicis, die heeft de neiging aan het eind van zijn leven, dan klemt hij zich vast aan een boom. En hij laat zich daar niet meer los. En wat gebeurt er dan als hij zich vastklemt, zich stevig vastklampt aan een stuk hout, aan een boom? Dan legt hij daar zijn eitjes. En dan wordt zijn, als het ware zijn huid aan de bovenkant, maakt hij zijn schild hard om zijn eitjes te beschermen. En wat doet die worm dan? Uiteindelijk die blijft daar zitten, net zo lang tot zijn jongen uitkomen. En als die jongen dan uitkomen, die eitjes die daar beschermd zitten onder dat harde schild, dan eten die jongen van de levende moeder. En die moeder gaat dus ook sterven. Zij eten van de levende moeder. De moeder sterft. En op het moment dat de moeder sterft, wat gebeurt er dan? Dan lekt er een rode vloeistof uit haar lichaam, die al haar jongen voorgoed rood kleurt. En dat is karmozijn. Dat is heel wonderlijk. Die jongen worden voorgoed rood gekleurd. En wat gebeurt er dan? Als de jongen dan op een gegeven moment groot genoeg zijn, gaan de jongen weg. En dan sterft die moeder. En na 3 dagen, dat is heel apart, verliest die moeder haar scharlaken, rode of karmozijn. Het is hetzelfde. Allebei wijst heen naar rode vloeistof. Hetzelfde woord in het Hebreeuws. En wat gebeurt er dan? Die scharlakenrode kleur, of karmozijnrode kleur, die verandert in een soort witte, een witte was. En ze valt dan na 3 dagen op de grond, als sneeuw. En dan zie je daar een wit beestje op de grond liggen die eerst rood was. En als je dan leest opnieuw in die psalm, vind ik dat zo wonderlijk, dat Jezus zich vergelijkt met een worm. En dan staat er helemaal in vers 15, als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was, als witte was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Als je deze psalm tot je door laat dringen, wat het Jezus gekost heeft aan het kruis van Golgotha, en dat hij zich vergelijkt met zo'n klein diertje, een worm, dat is zo prachtig als je dan gaat bestuderen in die worm, dat het hele evangelie al in die hele worm zit verweven. Dat die worm, op het moment dat hij sterft, en die jongen eten van die worm. Is het niet zo dat ook Jezus een opdracht geeft met het avondmaal dat hij ook ons leert, neem en eet. Dat wij Jezus moeten eten. En dat zijn leven, zijn offer aan het kruis, wat wij mogen gedenken met het avondmaal, tot ons mogen nemen, opdat het voor ons tot leven is. De nagedachtenis wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Zo is het ook hier in die beestjes die van hun moeder eten en dan voorgoed gekleurd worden door dat rode karmozijn. Als wij de Heer Jezus hebben aanvaard, ons mogen schuilen bij Hem, gerechtvaardigd zijn door Hem, door zijn offer, dan ben ik voorgoed zijn kind. En dan word ik opgeroepen om steeds weer terug te keren naar de Heer Jezus, om te leven voor Hem. Want heiligmaking volgt op rechtvaardigmaking. En dat is een heerlijke wetenschap. Als je weet dat je geliefd bent door de Vader, door dat ene offer, dan mag ik komen zoals ik ben. Maar we mogen niet blijven zoals we zijn. Steeds meer verlangt God dat zijn Zoon in u en mij meer en meer zichtbaar wordt, gestalte gaat krijgen. En dat ook wij gewassen worden met zijn bloed. En dat ook wij meer en meer witter worden dan sneeuw. En als je met je kinderen naar de schapen gaat kijken in de lente, die lammetjes, die prachtige diertjes, dan zie je zo'n mooi wit lammetje tegen zo'n donkergroen gras. Maar als er nou sneeuw valt, om het zo maar even te zeggen, dan zien in één keer die lammetjes niet meer zo wit. Als jij ze in de zomer zou zien. Dan zien ze in één keer veel geler zien ze eruit. En als wij nou in het licht van Gods woord, we mogen weten zijn kinderen te zijn. En ik hoop dat je zijn kind bent. Maar we kunnen misschien, kunnen wij van elkaar vinden dat we wit zijn. Maar in het licht van Gods woord, wat ook wij mogen bestuderen, is er misschien nog wel iets in mij of in u, in ons als gemeente, wat nog veranderd mag worden. Meer en meer witter en witter te worden door het bloed van Jezus. Dat is zo prachtig, dat zijn bloed ons reinigt van alle zonde. En dat staat ook in Jesaja 1 vers 18. Want daar zegt Jesaja, komt nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden als sneeuw. Hey, scharlaken wijst heen naar het bloed. Denk over Rahab, de hoer, het koor wat naar buiten hinkt. Zij bleef leven. Het wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En hier, zegt Jesaja, wijst het heen naar de zonden. Al waren uw zonden als scharlaken. Dat rode vloeistof wat over die jongen heen ging, dat ging er niet meer uit. En die vloeistof werd ook gebruikt in de tabernakel om ook die kleur van karmozijn, die schitterende kleur, daar te laten schitteren in de deuren van de tabernakel. En dat was de bedoeling, dat kon er niet meer uitgewassen worden, dat was onmogelijk. En nou zegt Jesaja, zo prachtig, al waren uw zonden als scharlaken. Het is onmogelijk om dat te wassen, om het zo maar te zeggen, om te reinigen. Wat zeg je dan? Ze zullen wit worden als sneeuw. In de hele natuur ligt Gods, in die worm, is ongelooflijk hoe de grootheid van God daar al in zichtbaar wordt. Maar het is heerlijk als we het gaan zien en gaan begrijpen. En gaan kijken naar, ik ben als een worm. Ik heb het heel vaak gelezen. Maar altijd aan een regenworm gedacht. Maar als je daar gaat zien waar deze worm heen wijst. Geweldig, prachtig, mooi. Dus ze zullen witter worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Hier komt dat woordje terug. Ze zullen worden als witte wol. Nou, dat is Gods verlangen. Dat wij steeds meer en meer gereinigd worden in ons leven. En dat we steeds meer Jezus mogen presenteren in ons leven. Dus al heb je een zonde waarvan je denkt, het is onmogelijk voor mij omdat het eruit kan gewassen kan worden. Dat het uit mijn leven uitgebannen wordt. Is mogelijk door de Heer Jezus. Hij heeft volkomen betaald met zijn eigen bloed. Om ons witter te maken dan sneeuw. Wat een geweldig voorrecht. Maar zijn we ook bereid? Als er nog iets is in ons leven. Wat niet naar zijn wil is. Dat vond ik ook mooi in het verhaal wat in de getuigenissen naar voren kwam. Als er iemand komt. Dan denk je, oh liever hem of haar niet. Dat is niet naar de wil van Jezus. Elkaar zichtbaar mag worden in de gemeente van Jezus Christus. Terug naar Leviticus 14 vers 4. Dus hout, karmozijn en hyssop werd er gebruikt. Nou, hyssop wordt ook wel vertaald met heilig kruid. En hyssop, dat zien we ook in de Exodus al, dat de Israëlieten moesten met hyssop, een hyssopplantje, moesten ze bloed aan de deurposten smeren, zodat de engel des verderfs aan hen voorbij ging. Maar we lezen ook dat hyssop te maken heeft met het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Dat daar een spons met zure wijn aangeboden wordt op een stok van hyssop. De hyssopbladen werden gebruikt om het te besprengen met bloed aan de deurposten. Maar de stengel van de hyssopplant werd gebruikt om de zure wijn aan Jezus te geven. En die neemt van die zure wijn en wat zegt hij dan? Daarna zegt hij, het is volbracht. Dit alles in Leviticus hoofdstuk 14 wijst alles heen naar het ene offer van de Heer Jezus Christus. Die voor u en voor mij alles heeft volbracht. Wat een wonder. En alles is ook echt alles. Hij heeft het volbracht. Hij wil dat we er deel aan hebben. Hij wil dat we leven. Hij wil niet dat wij geestelijk dood zijn, maar dat we geestelijk leven. Zoals de jongen aten van hun moeder. En gekleurd werden door dat karmozijn. Zo wil ook hij dat wij eten van hem. En dat Christus offer zichtbaar mag worden. Ook voor de wereld om ons heen. Dat zijn bloed werkelijk vergeeft en reinigt. Wat een geweldig heenwijs kan hier in Leviticus 14. Naar het Nieuwe Testament. Vers 5 van Leviticus 14. De priester moet dan op opdracht geven dat men die ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het zederhout, het karmozijn en het hyssop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed. van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Als die priester daar was gekomen, daar bij die melaatse, dan zag ook die melaatse uiteindelijk dat die vogel moest sterven. Het is natuurlijk een beeld wat heen wijst naar dat Christus stierf voor ons aan het kruis, maar ook eenvoudig praktisch, dat eigenlijk die melaatse had moeten sterven. En dat het genade is, dat hij hier gereinigd werd door die priester. En zo mogen ook wij, als we naar het kruis zien, dat Jezus niet alleen voor ons is gestorven, maar dat ook wij met hem daar gestorven zijn. Opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor één, voor de Heer Jezus Christus. Dat nieuwe leven mogen leven en ons leven mogen toewijden aan hem, die het waard is om te leven voor hem. Dus die ene vogel die werd geslacht. Vers 7, hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld laten vliegen. Weg laten vliegen. Dus de ene vogel moest sterven. Dat bloed moest gemengd worden in die pot, die aardepot, met levend bronwater. Nou, wij hebben ook allemaal levend water nodig in ons leven. Jezus is de bron. Jezus is het leven waaruit wij mogen drinken en mogen eten. En dan moest hij zevenmaal sprenkelen met dat hout, dat karmozijn erin en hyssop erin. Die dode vogel, dat bloed, dat water, dat werd allemaal gemengd. En dan moest hij zeven, daarbij elkaar, werd die levende vogel erin gestopt. Met dat bloed op dat beest. En dan moest hij zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Zevenmaal is het getal van de volheid. Volkomen gereinigd. En die vogel die vloog daarna weg in vrijheid met het bloed nog aan zijn vleugels gesmeerd. Allebei wijzen zijn naar de Heer Jezus. Hij is voor ons gestorven opdat wij zouden leven in vrijheid. Paulus zegt ook, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Al heel deze symboliek wijst alles heen naar de Heer Jezus Christus. Het is zo rijk, waar wij ook vandaag de dag lessen van mogen leren. En toen moest ik denken aan Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 12. Daar staat, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Die persoon moest 7 keer besprenkeld worden. Het getal van de volheid. Volkomen volmaakt gereinigd, zou je kunnen zeggen. Christus, waar die levende vogel ook naar heen wijst, die ging met zijn bloed, die vogel, die ging met zijn bloed ver weg. De lucht in, zou je kunnen zeggen. Jezus is ons voorgegaan de hemel in en heeft daar zijn eigen bloed binnengebracht. Zegt Hebreeën 9, vers 12. Niet met het bloed van bokken en van stieren, maar met zijn eigen kostbaar bloed. Om voor ons een volkomen zaligheid te bewerken. Daardoor een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Dus niet een halve verlossing. Christus heeft ons volkomen vrijgemaakt, waar wij ook vandaag uit mogen leven. Vrij is toch vrij, of niet? Vrijgemaakt door zijn bloed. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, wat allemaal heen wees naar Leviticus, naar Numeri, op de verontreinigde gesprenkeld werd. En heilig tot reinheid van het vlees in de tijd van Leviticus, van Mozes. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. Het bloed van Jezus reinigt ons van dode werken. Daarom moet ik ook bij Jezus zijn om daarvan verlost te worden. Om het nieuwe leven te leren leven. In vrijheid. En daar gaat ook vaak de strijd over. Gevoel van ik ben niet vrij. Maar wat zegt het woord? Ook de priesters moesten het woord bestuderen. Of ze rein waren of onrein. En iemand werd rein verklaard op grond van het woord. Want die priester moest doen wat er in het woord stond. Nou, wij weten aan de hand van Hebreeën 9 dat Jezus daar binnen is gegaan met zijn bloed om een eeuwige verlossing teweeg te brengen voor u en mij, waar ik uit mag leven. Dat is genade. Rust, vrede voor je ziel, omdat niet ik het hoef te volbrengen, maar dat hij het voor mij en voor u heeft volbracht. Dat geeft vrede in onze harten, om op hem te mogen zien. En daarna, als hij dan dit hele reinigingsritueel doorlopen had, Dan moest hij in vers 8, wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen. Ook hij moest daarna ook iets doen. Maar wat denkt u hoe hij dat deed? Dat heeft hij met vreugde toch gedaan. Hij was gereinigd. Hij komt terug van de levende doden, zou je kunnen zeggen. Buiten het kamp, komt hij terug naar het kamp. Dus hoeveel te meer had deze man met blijdschap dat hij zijn kleren ging wassen. Zo mogen ook wij ons oude leven achter ons laten. En dat wij ons mogen richten op de Heer Jezus. Die met zijn bloed ons vergeeft, ons reinigt. En het nieuwe leven in hem mogen gaan leren leven. Hij moest zijn kleren wassen. Al zijn haar afscheren. En zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen. Maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Dus hij moest gewassen worden, gereinigd worden. Hij moest al zijn haar afscheren. Nou, we weten vanuit de Bijbel dat ook lang haar had alles te maken met toewijding. Een Nazareër mocht ook zijn haar niet afscheren. Dus je zou kunnen zeggen, zijn hele oude leven moest hij wegscheren. Alles wat nog iets te maken heeft in ons dagelijks leven, wat te maken heeft met het oude leven, moeten wij volkomen wegdoen. Ik weet toch niet tot geloof, omdat ik nog heel veel dingen had in mijn huis ook. Gewoon eenvoudig spullen die mij herinneren aan mijn oude leven. En dan zeg ik niet dat je niks mag hebben van vroeger. Maar als het jou herinnert aan jouw zondige leven, zijn we dan ook bereid om het op te ruimen? Of willen we het nog vasthouden? Ik heb regelmatig dingen moeten verscheuren of weg moeten gooien, wat mij herinneren aan mijn oude leven. Maar dan moeten we bereid zijn om ook dat prijs te geven. Ons volkomen mee af te rekenen. En dan mocht die man terugkomen, maar hij mocht nog niet zijn tent binnengaan. Toen dacht ik ook in de gemeente van Jezus Christus. Als iemand afgedwaald is. Maar er is altijd een weg terug. Er is maar 1 stap tot Jezus. Zo vol is hij van barmhartigheid. Van genade. Dan mag hij terugkeren. Maar als er dan hier staat dat hij mocht terugkeren, maar hij moest nog wel 7 dagen buiten zijn tent blijven. Hij mocht dus nog niet gelijk zijn eigen tent in. Tuurlijk heeft het alles te maken met reiniging. He, dat het volledig schoon was, dat het volledig perfect gebeurde, op het geen enkele ziekte weer terug zou komen. Daarvoor waren al deze wetten gegeven. Maar geest is denk ik ook een hele mooie les. Als iemand gezondigd heeft in de gemeente en hij keert terug, dat hij niet gelijk weer eventjes vooraan gaat staan, maar dat hij dan zijn positie inneemt om nederig te zijn en af te wachten dat God hem roept. Niet gelijk in 1 keer alles weer, alle taken gaat oppakken alsof er niks is gebeurd. En daarmee wil ik niet zeggen dat we altijd maar moeten blijven hangen in het verleden. Nee, zeker niet. Christus heeft betaald. Maar ik geloof dat het beide mag zijn. Ik mag vergeven te zijn, ik hoef niet meer terug om te zien. Maar wel dat wij nederig zijn. En dat wij altijd afwachten wat de Heer van ons vraagt. Dat we niet zelf iets gaan doen. Maar dat wij wachten op zijn leiding. En ook met elkaar in harmonie, in liefde en ook voor elkaar mogen leren leven. Vers 9. Op de 7e dag zal het zo zijn dat hij al zijn haren afscheert, zijn hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren. Zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen, dan is hij rein. En dan komt de 8e dag, vers 10. De 8e dag is een nieuw begin. Dan moet hij 2 lammeren zonder enig gebrek nemen, een ooilam zonder enig gebrek van 1 jaar oud en ook 3/10 eva bloem als graanoffer met olie gemengd en een log olie. De priester die de reiniging voltrekt, moet de man die gereinigd wordt met die dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heere, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dan moet de priester het ene lam nemen en het als schuldoffer aanbieden met de logolie. Hij moet die als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op de heilige plaats. Want het schuldoffer evenals het zondoffer, is voor de priester het is allerheiligst. De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken aan de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt. Op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Hier zien we ook weer opnieuw, en dat heb ik al eerder gezien in hoofdstuk 8, de priester die ingewijd werd, moest dat ook mee gebeuren. Er moest bloed gestreken worden aan de oorlel, aan de rechterduim, aan de rechterteen, aan de grote teen. Ons gehoor moet gereinigd worden om de stem van de levende te horen. Vertrouw het bloed. Als je gaat bidden en je verlangt naar Gods stem te verstaan, vertrouw het bloed. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat we rein voor hem mogen staan. Dat we met vrijmoedigheid tot God de Vader mogen naderen. Om ook zijn stem te mogen verstaan. En als we zijn stem verstaan en we vol worden van hem en niet meer van onszelf, wat gebeurt er dan? Wordt het in onze handel en onze wandel zichtbaar, toch? Het heeft ook heel veel te maken met ons denken dat we vol zijn van Jezus. Hoe onze handel, hoe onze wandel is. Dat we daaruit leren leven. Zo moeten ook wij gereinigd worden. Ons oor, onze handel en onze wandel moet volkomen heilig zijn. En dit was het reinigingsritueel binnen het kamp. Dus je bent gereinigd, je was gered, hè, zou je kunnen zeggen. Maar je moest gereinigd worden om terug te kunnen komen in het kamp. En dan was je terug in het kamp en dan ging de reiniging verder. Dus als we denken we zijn er, dan kan ik u vertellen, dan zijn we er nog niet. Want het einddoel, dat moeten we wel in zicht blijven houden. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen. Maar tot die tijd dat we daar binnen gaan, in die hemel, daar waar Christus is, is hij bezig om ons steeds meer te maken naar het beeld van Jezus. En dan mag ik zeggen, Heren, ook in ons taalgebruik, in ons denken, gewoon in de kleine dingen, ook in ons gezin, in de gemeente, hoe gaan we om met elkaar? Is hij het die ons daarbij wil helpen, wil reinigen? Daar mogen we bewust van zijn. Hoe gaan we om ook met elkaar? Reinig ons, Heren, volkomen. Vers 15. De priester moet ook een deel van de logolie nemen. Olie is een beeld van de Heilige Geest. En het in de linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is. En een deel van die olie met zijn vinger 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heren. Staat ook niet voor niks tussen. Voor zijn aangezicht. Ik kan alleen maar voor zijn aangezicht wandelen door zijn bloed en door de Heilige Geest. Dat we daar bewust van zijn, dat zijn bloed mij steeds reinigt. Dat ik daar achter het bloed veilig ben. Zoals de Israëlieten achter het bloed, als het bloed aan de deurpost was gesmeerd, waren ze veilig. Zo moeten we achter het bloed ontschuilen, achter het bloed van Jezus. En op grond van het bloed rekenen op de olie, op de Heilige Geest. Die gaan samen op. Dat zien we ook hier. Die gaan samen op, want hij moest die olie moest hij ook smeren. Dat leven in de verdere versen, vers 17. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechteroordeel strijken van hem die gereinigd wordt. Op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Boven op het bloed van het schuldoffer. Christus is voor ons het schuldoffer geworden. Denk aan die worm, die stierf. Zijn bloed vloeide voor zijn nageslacht. Voordat hij stierf, dat beest, dat de eigenschap, voordat hij sterft, wacht een nageslag voor. Zo is het Christus die stierf van het kruis om voor ons, om voor hemzelf en voor God de Vader nageslag voor te brengen. Dat zijn wij, door zijn bloed. En dan moest die olie gesmeerd worden aan die 3 dingen nogmaals. Aan het oorlel, zijn duim en zijn teen. En nou waren er maar 3 mensen in de Bijbel die gezalfd werden met olie. Dat waren de 3. En wie waren dat? Dat waren de profeten. Dus geen 3 mensen. Hoe zeg ik dat? Dat waren 3 categorieën zou je kunnen zeggen. 3 bedieningen. De profeten werden gezalfd. De priesters werden gezalfd. En de koningen werden gezalfd. 3, als je daar over nadenkt. Profeten, priesters en koningen. Wat een hoge titel. Die werden gezalfd met olie. En nou wordt er nog een categorie mensen gezalfd met olie. Melaatse in dezelfde rij als profeten, priesters en koningen. En als we dan naar Jezus kijken, als de Godmens, die als profeet hier op aarde heeft geprofeteerd, die als priester nu in de hemel is, daar dient voor ons en straks komt als koning de koningen zal heersen over de aarde. Deze Jezus is gezalfd met de Heilige Geest. Deze Jezus bidt voor ons vandaag. Deze Jezus heeft zijn bloed voor ons gegeven, opdat wij gereinigd worden en zouden leven door de kracht van Gods Geest. En daar mogen wij in delen, lieve broeders en zusters. Een melaatse, hoe ver je ook afgeweken bent van God, komt in dezelfde rij, in de rij van koningen gezet, zegt zo'n lied. Dat heeft hiermee te maken. Christus heeft voor ons alles volbracht. En wij mogen delen in zijn offer, in zijn verzoening, verzoend te zijn. En dat niet alleen, maar dat wij deel krijgen van Gods Geest. Wie zich met hem verenigt, zegt Paulus in de Korinthebrief, die is 1 geest met hem. Het is Gods verlangen. Hij heeft er baat bij dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaan leren verstaan om te leven tot zijn eer. Zo prachtig komt dat hier naar voren, dat die 3 dingen, het oor, de duim en de teen, gereinigd moesten worden. En vervolgens dat daar olie werd opgedaan. En dan houdt het nog niet op. Want je zou denken, jij bent gereinigd. Dit is de Heilige Geest. Die krijgt delen in ons leven. Die gaat werken in ons leven. En wat staat er dan in vers 18? Wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priesters is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Zo doet de priester voor hem verzoening voor het aangezicht van de Heere. Weer voor zijn aangezicht. Er is nog meer olie. Hoe is in ons leven? Hebben we iets ervaren van de Heilige Geest? Mogen we weten dat we de Heilige Geest hebben ontvangen? Dan is er nog meer om ons daarnaar uit te strekken. Om ons toe te wijden, gereinigd te worden, maar ook meer en meer vervuld te mogen worden met Gods Geest. Om mee te bouwen aan dat lichaam van Christus, waarvan Jezus het hoofd is. Mee te bouwen aan de gemeente. Zorg te dragen voor onze broeders en zusters. Dat is Gods verlangen. Noden te delen en bij het kruis te brengen. Voor elkaar te strijden in de gebeden. Elkaar te bemoedigen. En alles ziende op de Heer Jezus. Onze leidsman, de voleinder des geloofs. Er is nog meer olie. Vers 19. Daarna moet de priester het zondoffer bereiden en verzoening doen voor hem die van zijn onreinheid gereinigd wordt. Daarna moet hij het brandoffer slachten. De priester moet het brandoffer en het graanoffer op het altaar offeren. De priester zal verzoening voor hem doen. Dan is hij rein. Wat een heerlijke wetenschap. Rein te zijn, rein te leven voor het aangezicht van God. Door het dierbaar bloed van de Heer Jezus. Christus is dat ene offer. En God houdt zelfs rekening met de armen. In die tijd is ook vandaag de dag. Of we nou rijk zijn of arm. Hij wil dat alle gered worden. Want de armen, daar gaat het volgende gedeelte over, vers 21 tot 32. En die mocht in plaats van 3 schapen, want dat was een hele dure prijs die je moest betalen als je melaats was geweest. Je moest 3 schapen offeren. 1 als schuldoffer, 1 als zondoffer en 1 als brandoffer. Maar als je arm was, hoef je maar 1 schaap te offeren. En dat was voor als schuldoffer. Er moest altijd 1 lam geslacht worden. Maar voor het andere zondoffer en het brandoffer mocht je een vogel offeren. Een duif. Dus hij had rekening mee met arm of rijk. Maar dan moest altijd een lam sterven. Dat wijst natuurlijk prachtig heen naar de Heer Jezus. Ieder heeft dat lam nodig wat de zonde de wereld wegneemt. Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. En dan krijg je de laatste categorie, want verder in vers 21 tot 32 gaat helemaal hetzelfde over hoe dat ritueel zich plaatsvond. En dan krijg je de reiniging van de huizen. Nou, dat is ook te lang om allemaal te lezen. Ik heb daar iets van opgeschreven, dan moet u thuis maar eens rustig nalezen. Maar in elk geval, dat ging over de wet. Dan kun je lezen vers 34, wanneer u komt in het land Kanaan. En als ze dan, daar woonden ze in huizen, want hier woonden ze nog in tenten. En als ze naar het land Kanaan gingen, dan gaf God al wetten mee. Als daar dan iets verdachts was in die huizen van melaatsheid. Dus blijkbaar kon ook een huis met schimmels, en dat noemden ze ook melaatsheid, kon het huis bevlekt zijn. En dan moest daar ook een priester naar gaan kijken of dat huis bevlekt was met een bepaalde soort schimmel. Om het zo maar even te zeggen. Maar wat moest er als eerste moest er dan gebeuren? Dat kun je allemaal in dat stuk lezen. Dan moesten eerst alle spullen uit het huis gehaald worden. Opdat niet alles onrein zou worden. En even doortrekkend maar, als u even in je gedachten houdt. Wij zijn nu het huis van God. Wij zijn nu zelf een tempel en met elkaar zijn wij een tempel. En Gods woord leert dat wij allemaal ingevoegd moeten worden in dat ene huis. Daar waar Christus het hoofd van is. We zijn een huis waar God wil wonen. Besef dat eens. Een tempel van God. Dat hij meekijkt met mijn leven, met mijn hart en alles wat ik doe en denk. In de gemeente, hoe wij omgaan met elkaar. Hoe wij praten met elkaar, of misschien wel over elkaar. Dat is de Heer God allemaal bij. Dat is zo belangrijk. En hier zien wij in het hele gedeelte, wat moest er dan als eerste gebeuren? De priester die moest komen, maar dat moest dan eerst ontruiming zijn. En als je dan dat gezien had, dan werd het huis 7 dagen afgesloten. En na 7 dagen werd het gecontroleerd of het weg was gegaan, of het zat er nog, of het was zelfs meer vermeerderd. Dus andere woorden, 7 dagen, laat het even rusten. God had de tijd, de priester had de tijd om het te onderzoeken. Dus ook in ons midden, als er dingen zijn in de gemeente die misschien niet zijn naar de wil van de Heere, heeft God ook met ons tijd. Hij heeft geduld met ons. Dat wij de tijd krijgen om de verkeerde dingen uit de gemeente weg te doen. Maar als je in Openbaring 2 leest, in Openbaring hoofdstuk 2, daar lezen we dat ook God tijd geeft. Dat gaat over de brief van Thyatira. Daar weten jullie denk ik alles van, want daar heeft Albert over gesproken. Over al die gemeentes die daar aangesproken worden. En dan lees je in Openbaring 2, vers 21. Ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Als er geen bekering is in ons persoonlijk leven of in de gemeente, dan komt er een keer een dag dat het fout kan gaan. Maar God is zo geduldig, zo genadig met ons. Hij wil ons niet veroordelen, want zijn zoon is reeds veroordeeld aan het kruis. En hij geeft tijd ook aan ons om ons te helpen, elkaar te helpen. Als je nog worstelt met zonde. Om er niet mee weg te rennen, het is voor mij niet mogelijk. Maar om naar het kruis te komen. Een daad te nemen. Misschien ben je vandaag in jouw leven, of gisteren of van de week, voor je gevoel voor de 1000ste keer gestruikeld. Dan is de genade bij Jezus. Dat is de boodschap van Jezus, genade. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dit is oneerlijk. Wij hadden daar moeten hangen. Christus' genade is oneindig groot. Wij mogen tot hem naderen. Tot hem mogen wij komen. Dus het huis werd 7 dagen afgesloten. Daarna kwam hij opnieuw kijken. Of het weg was. Zo moet ook de zon uit ons midden weggedaan worden. Wat gebeurde er daarna? Als het dan nog niet weg was, moesten de stenen uitgehaald worden. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Dus als het blijkt en iemand zich voortdurend volhardt in zonde en zich echt niet wil bekeren, dan heb ik het niet over iemand die continu struikelt, die strijd heeft. Maar als iemand bewust in zonde blijft leven, dan zegt Paulus, doe hem weg. Nou, hier zien we daar al een plaatje van. Dat hier de stenen moesten eruit gehaald worden uit dat huis. Die moesten eruit gebikt worden. Dus dat vergt de energie. Dat is echt niet makkelijk om ook tucht aan te zetten. Dan moest hij van binnenuit afgeschraapt worden, het hele huis. En dan moesten daarna nieuwe stenen ingevoegd worden. Dus als er mensen weggaan, er zijn er nog miljoenen om gered te worden. Dat er nieuwe mensen ingevoegd worden in de gemeente van Jezus Christus. Laat ons daarop focussen. Daarom is het heerlijk om te horen dat mensen bereid zijn om uit te gaan. Om te gaan voor die ene naam. Dan moesten nieuwe stenen ingevoegd worden. Maar als het dan nog niet goed ging, dan was daar het eindoordeel. En dan moest het hele huis afgebroken worden met balken, hout, alles. En moest buiten geworpen worden. Buiten de reine plaats. Op een onreine plaats moest dan heel dat huis moest daar neergestort worden. Want dan was er geen redding meer mogelijk. God roept ons ook op. Waarschuwt ook ons. Als er iets is in ons midden wat niet naar zijn wil is, roept hij ons ernstig op om ons daarvan te bekeren. En als er nou iets is waarvan je denkt, ja, maar je bent lauw geworden en je ziet niet meer in dat het ernst is, dan roept Gods woordje vandaag op. Om je daarvan mee te breken. Want Gods woord onderwijst ons, zoals de priesters onderwezen werden, om ons daarvan te bekeren. En om te kijken of iets rein is of iets onrein is. Dus wij worden ook opgeroepen als een levende steen ingevoegd te worden in dat huis van God. We zijn allemaal stenen, allemaal, Sekoenen zegt zo mooi, allemaal stenen op een hoop. Daar heb je eigenlijk niks aan. Dus als allemaal mensen tot geloof komen, maar ze worden niet ingevoegd, dan heb je er eigenlijk niks aan. Want dat functioneert niet. Gods bedoeling is een huis. En dan zegt hij zo mooi als van, je kunt 1000 stenen op een hoop hebben, maar als je 1 steen daar wegneemt, dan zie je niet meer dat er nog 999 liggen. En eentje weggehaald is, dat zie je helemaal niet. Maar als elke steen ingevoegd is, en er is 1 steen weg, er zit een gat in de muur. We moeten er rap voor zorgen dat het gat dichtgemaakt wordt. Dan gaan we voor bidden voor die persoon. Waar is die persoon? Die behoort bij de gemeente, maar die is er nooit. Of zeggen we dan ook, zoals dat verhaal. Oh, gelukkig is dit er niet. Dan begrijpen we het niet. Wij hebben zielen, allemaal een ziel voor de eeuwigheid. En God wil dat we collectief, dat hij in het midden is. Jong en oud. Laten we met elkaar ons onderzoeken. Bidden wij voor elkaar. Voor wie het ook is. Bidden wij voor en met elkaar. Want elke steen moet ingevoegd worden. Dat is Gods doel. En dan zeg ik niet mee, de gemeente, natuurlijk is dat plan A. Je kunt helemaal weer vervallen in de gemeente. De gemeente heb ik ook moeten leren. Het gaat om dat we zijn stem verstaan. En dat gemeenteplan A, daar ben ik helemaal mee eens. Elk mens moet ingevoegd worden. Maar dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. En dat vond ik zo heerlijk, pas op de conferentie, dat Zendi Poenen dat voorbeeld aanhaalde uit 1 Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar één, die heeft hem ons verklaard, Jezus Christus, die in de schoot van de Vader is. En toen zei hij zo mooi, wat is jouw positie? In de schoot van de Vader, in Christus, is ook mijn positie. Een vader die van zijn kinderen houdt. En die weet heus wel wat er bij jou fout is. Of in ons als gemeente. Maar laten wij ons ook corrigeren door deze hemelse vader. Tot glorie van zijn naam. Want hij wil ons niet laten corrigeren of tuchtigen opdat het ons moeilijk te maken. Nee, hij wil ons tuchtigen opdat zijn heerlijkheid in ons leven meer en meer openbaar komt. En ik heb in mijn eigen leven moeten ontdekken dat ik soms bang werd van God. Ik dacht van, nou al zo vaak gestruikeld, ik zie me aankomen. Maar ik heb mogen door ontdekking, of zeg ik het door vallen of ze mogen ontdekken. Hij is mijn hemelse vader. Tot wie ik mag naderen. Op grond niet van mijn eigen werken, niets in mijzelf. Maar op grond van zijn dierbaar bloed. Het bloed van Jezus Christus. En dan mag ik naderen tot een vader. Ja, in Christus is hij daar en wil hij mij vormen naar zijn beeld. Dan kom ik tot ontspanning, dan kom ik tot leven, dan kun je tot zegen worden wat de Vader jou vertelt door de Heilige Geest. Mag je doorgeven aan anderen. Om ook jou, ons allen te maken, want dat is Gods plan. Smetteloos voor hem te stellen. Een paar dingen nog in het Nieuwe Testament om u daarbij te helpen. In het Nieuwe Testament lezen we ook. Over oordeel begint bij het huis van God, een paar versen. In 1 Petrus 4, vers 17. Daar staat, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als je het leest over het eerst, dan denk je, oordeel, dat klinkt heel negatief. Maar het is niet negatief. Het oordeel begint bij het huis van God. Wij zijn het huis. De zonde moet eruit. Gods heerlijkheid, Gods licht wil daar zijn. Daarom begint het oordeel reeds nu al bij ons. Om ons klaar ergens voor te maken. Voor die bruiloft die gaat komen. De bruiloft van het lam. En als het eerste bij ons begint. En als het eerste bij ons begint als gelovigen. Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Als het voor ons al heftig kan zijn. Maar wat moet het dan zijn voor het einde? Het evangelie van God. Die zijn zoon gaf aan het kruis van Golgotha. Ongehoorzaam is. Die niet aanvaardt dat zijn bloed mij vergeeft. Mijn red. Dat is het evangelie. Dat ik moet komen als het in mijn laatste volkomen in het licht. Ja, inderdaad, er is aan mij niks te behalen. En als ik naar mezelf blijf kijken, dan zie ik continu veroordeling. Maar Gods woord doet alsof me naar Jezus te zien. Die heeft van mij het oordeel gedragen. Dat geeft mij vrede. Dat geeft mij rust. Dat geeft mij dat ik ga erkennen. Heer, inderdaad, er zijn nog vlekken in mijn leven die veranderd mogen worden naar uw beeld. Maar ik heb u daarvoor nodig. Vers 18. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat is niet op het nippertje gered worden. Dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. Maar als een rechtvaardig door zoveel lijden heen gaat. De duivel tegen hebt. Zoveel strijd moet hij er doorheen. Want daar gaat heel het hoofdstuk over, zegt Petrus. Lijden en lijden omwille van zijn naam. Ik hoor eens een broeder zeggen. Als je lijdt om de naam van de Heer Jezus Christus. Dan ben je niet zielig. Maar dan ben je zalig. En vond ik een bemoediging. Als je lijdt. Omdat je Jezus wil volgen. En je ziet het misschien allemaal niet. En je hebt moeite. Je hebt strijd in je leven. En je denkt ja. Ik zal wel niet goed zitten. Nee, de Bijbel zegt, dan ben je niet zielig, maar dan ben je zalig. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, omdat hij door lijden heen gaat en de duivel tegen heeft, waar zal de goddeloze en de zondaar dan verschijnen? Hoe zal het dan voor hem aflopen? Voor die Christus dat het evangelie niet heeft aanvaard. Daarom, en hier gaat het mij om, vers 19 in 1 Petrus 4. Daarom, laten ook zij die lijden, en misschien ben jij die lijdt, door alle moeites heen van het leven. Of wat dan ook. Naar de wil van God. Niet wegrennen van God. Maar hun zielen aan hen als de getrouwe schepper toevertrouwen. Overgeven. In het doen van het goede. Dus Petrus zegt, joh, als je door lijden heen gaat, dan hebben wij de neiging als mens om niet meer het goede te doen. Ken je dat? Dat je zo bedrukt bent en zo depressief wordt. God houdt niet meer van me. Dus het zal allemaal wel. En dat je verkeerd gaat reageren naar jouw naaste. Ik ken het in mijn leven. Maar dat God mij overtuigt. Dan moet ik terug op mijn knieën zeggen. Heere, ik red het niet. En ik wil mijn leven aan u opnieuw overgeven. Hier is mijn ziel. Want ik kan mezelf niet verlossen. Ik wil mijn ziel aan u toewijden. Heer, ik wil me bekeren van deze verkeerde gedachten. Want u bent een vader. Zoals Jezus in de schoot van de Vader is. Zo ben ik daar bij u. U heeft alles in uw hand. Door lijden, door moeite heen. Waar we allemaal doorheen gaan. Maar ik wil mijn ziel aan u toevertrouwen. Hij zegt, Heere, hier ben ik. En u weet van mijn zonde, Heere. Hoef ik niet te verbergen. Vertel het tegen hem. Al is het voor de duizendste keer. Vertel het. Praat met de Heer Jezus. Ga naar hem. Hem heb je nodig. Dan gaan we ook weer het goede doen. Door al het lijden heen. En als laatste nog een tekst. In Judas. En die heeft mij heel erg geraakt ook van de week. In Judas 1, het is maar 1 hoofdstuk, vers 24. Er staat boven lofprijzing. Daar staat aan hem nu die bij machten is. U voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde. Heel vaak heb ik deze tekst een beetje gelezen, dat God is bij machten, maar ik moet eerst nog heel veel doen. Ken je dat? Hebben jullie misschien allemaal last van? Ik heb er wel gehad, als ik eerlijk ben, heb ik daar wel eens wel last van gehad. Dat die tekst ook zo las. God is wel bij machten, maar waarom ervaar ik het dan niet altijd? Hij is toch bij machten? En dat ik het ging zoeken in mezelf, en ik werd alleen maar, je kwam in een negatieve spiraal. En je werd naar beneden gedrukt. Er was geen vrede. Er was geen liefde. En ik zag God niet meer als een liefhebbende vader. Terwijl het hele Nieuwe Testament daarover gaat. Hij is een vader in Christus voor ons. En ik mag door zijn bloed komen. Jij mag vanmorgen komen op grond niet van jouw daden. Op grond van zijn ene offer. Het bloed van Jezus roept niet om wraak, maar om genade. Broeders, zusters, God roept ons op om tot Jezus te komen. Want hij heeft de macht om ons voor struikelen te bewaren. Dus als ik nog struikel, zegt deze tekst ons, dan heeft het te maken dat ik Jezus nog niet in zijn volheid ken. Maar als ik struikel, moet ik niet wegrennen. Moet ik naar hem gaan die de macht heeft om ons te helpen. En voor dat woordje, daar las ik ook, dat hij dat kan, dat hij die macht heeft, dat het woord dynaminoi. Dat komt van het woord dynamis. En dynamis heb ik hier wel eens eerder verteld op de geestelijke groeiavonden. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Kracht vandaan. Dus er is echt kracht bij Jezus om ons de overwinning te geven om niet meer te struikelen. Het zou toch raar zijn als een baby en die groeit op tot een kind. Een jaar of twee jaar dat ze gaan leren lopen. En als ze na de 16e nog iedere keer blijven struikelen. Wat als ze 4 zijn? Zouden we het al raar vinden? Nou, Gods verlangen is dat jij ook niet meer continu in een negatieve spiraal zit. Continu naar beneden gedrukt wordt omdat je het niet goed doet. En ik weet dat er hier zijn die daarmee worstelen. Maar God roept je vandaag opnieuw op. Vertrouw je ziel aan hem toe. Jeremia 17 van de week kwam ook zo krachtig in mijn hart binnen. Wie op mensen vertrouwt. Even kijken, wat stond er ook weer. Wie op mensen vertrouwt, die zijn vervloekt. Maar wie op God vertrouwt, is als een boom geplant aan waterbeken. Dit is waarheid, dit is het woord van God. Die priesters moesten het woord nauwkeurig nalezen of iemand rein was of onrein. Als ik het woord lees, dan lees ik als ik mijn zonde beleid. Dat het bloed van Jezus mij vergeeft en reinigt. Dat is het woord van God. Dat Christus volkomen genoeg is voor u en mij. Geloof ik dat? Ik mag komen met al mijn fouten bij deze Jezus. Maar ik moet juist bij hem komen omdat hij niet wil dat ik in die fouten blijf leven. Maar ons kracht geeft. Om ook onszelf voor hem smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. Er is er één, Christus Jezus, die zichzelf smetteloos heeft gegeven. Om ons leven te geven en dat in overvloed. En mijn ogen zitten ook niet in mijn broekzak. Ik zie ook in de gemeente de tekortkomingen. Of dat ik ook denk van nou, die broeder of die zuster. Heren, geef ze wijsheid, geef ze kracht. Maar wat is onze houding dan? Dat we alles bekritiseren? Of dat we buigen voor het lam en zeggen, Heer Jezus, vul ons met uw geest. Leer mij bidden voor mijn broeders en zusters. Opdat we met elkaar op mogen trekken. Dat het huis schoon is van binnenuit afgeschraapt. Alle zonden eruit. En dat daar de heerlijkheid van God zal zijn. Paulus was bij machten. Hier in de gemeente van Korinthe heeft hij radicaal gepreekt. Jullie moeten je bekeren van deze zonde. Als je dat niet doet, dan is daar de deur. Zo letterlijk zei hij het. Dan moet hij weggedaan worden. Maar die boodschap die hij verkondigde, de waarheid van Gods woord, dat Jezus bij macht is om u en mij te bevrijden, dat was de bevrijding voor de gemeente van Korinthe. Want in 2 Korinthe 7 lees je dat Titus komt naar Paulus. En dat hij vertelt, een blijde boodschap, dat ze zich hadden bekeerd. Hoe is het in ons leven? Misschien moet ik me bekeren van ongeloof. Van zonde, welk wat dan ook. Of een broeder of zuster waarvan ik een oordeel over heb. Ik zeg niet dat je dingen die fout zijn goed moet praten. Maar dat wij naar het kruis, naar Christus mogen gaan. En dat we delen mogen in zijn heerlijkheid. Lieve broeders, zusters. Als er iets is in ons leven, dan wil hij ons reinigen met zijn bloed. Christus heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Het geweldig wonder van die worm. Hij is voor ons die worm geworden. Heeft ons gereinigd. Om niet klaar te zijn in één klap. Ja, in hem zijn wij rein. Maar om hier op aarde ook steeds meer rein te worden. Dat we echt wettelijk als een reine bruid klaar zullen zijn. Om straks hem te kunnen ontmoeten. God heeft er belang bij. Dus als er deze morgen iets is en je bent overtuigd. Dan wil ik je oproepen, al is het maar zo klein. Ik ken in mijn leven dat ik soms met de bibberende, hoe moet ik dat zeggen. Dat ik het moeilijk soms vond tegen een broeder of tegen een zuster te vertellen. Of dat ik ergens mee worstelde. En dat ik zonde moest gaan beleiden, moest ik erkennen. Nou, dan was er een andere broeder die me aanmoedigde. Dat moet je gewoon doen. En wonder over wonder God dat de Heer dat leidde. Dus wees, blijf niet zitten, ook al zit je met angst. Erken het, beleid het, breng het in het licht. We verlangen toch allemaal dat de heerlijkheid van Christus in ons midden is. Broeders, zusters, laten wij naar hem toe gaan die bemacht is. U voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde. Nou, daar word ik blij van. Vreugde, vrijheid van Christus. Niet alleen van morgen, ook straks in de ontmoeting met elkaar in de gemeenschap der heiligen. Vreugde is. Joh, ik zit onderin, broeder. Joh, maar zullen we dan samen naar het kruis gaan? Als er hier iemand is die onderin zit, zullen we dan met hem, met haar, kom dan bij iemand. Open je hart. Vertrouw op Jezus. Geef je hart opnieuw aan hem. Al doe het voor de 100ste keer. Maar beleid je zonde. Zijn bloed is niet in kracht ingeboet, maar zijn bloed vergeeft. Veelvuldig. Broeders, zusters, laten we eindigen. En hem de dank daarvoor brengen. Dat wij echt tot deze Jezus mogen gaan. Amen. Liefdevolle trouwe Vader, dank u wel. Heren, voor zoveel rijkdom in uw woord. En ik wil u vragen. Dat u met uw Heilige Geest ons opnieuw komt te zalven, Heren. Ons opnieuw komt te bekrachtigen. Dat u met het licht schijnt in onze harten. En dat ook wij nog tijd krijgen, genade tijd. Om ons te laten reinigen met uw dierbaar bloed. Heer, dan bid ik ook voor mezelf. Als er iets is in mezelf. Wat ik niet zie, dan wil ik u bidden, Heer. Openbaar het, Heer. Openbaar het ons, dat we met elkaar aan de voet van het kruis genade op genade mogen ondervinden. Want u heeft volkomen betaald aan het ruwe kruis. Heer, ik kent hier elk hart. Misschien mensen die wel bevreesd zijn. Heer, maar er is genade bij u. Opdat ook zij in vreugde hier vandaan mogen gaan. Heer, ik dank u echt, Heer, dat wij in de rij van koningen worden gezet. Niet op grond van onze daden, niets in onszelf. Want ook die melaatse man, die werd gereinigd. Daarom is het ook alleen maar u de eer, u de aanbidding, u de lof en de aanbidding, Heer Jezus. Dat u ook ons in die rij zet van koningen. Door het offer, ja, van uzelf. En Vader, ik dank u dat we tot u mogen gaan. En ik wil echt bidden, Heere, trouwe God en Vader, open onze ogen. Voor de verlossing in het bloed van het lam, wat reinigt. En voor de Heilige Geest, die na het bloed aangesmeerd, aangebracht werd, Heer, bij die melaatse. En zo is het ook als we onze zonden belijden. En is daar het bloed van Jezus wat reinigt. Maar ook de vreugde terugkeert van de Heilige Geest. Vader, ik wil u echt bidden, Heer. Help ons alle gebrokenheid heen. En ik dank u voor dit moment. Heer, ik aanbid u. En ik prijs uw naam. Zegen zo in ieder, Heer. In Jezus' naam. Amen.